Dit is Long Talks, een medische podcast voor en door longartsen. Mijn naam is Gert-Jan Brouwenstaal, longarts in het Franciscus Gasthuis in Vlietland. En naast mij zit Florence Atrafi, AIOS Long in het Amphia en tevens mijn co-host van vandaag. Vandaag gaan we het hebben over werkgerelateerde longziekten. Hoe stel je de diagnose? Wat is de behandeling en wat is de prognose? Bij mij in de studio zijn Hanna Kuiper van der Valk, longarts in opleiding en postdoc in het Franciscus Gasthuis in Vlietland. En Jaap Maas, werkzaam als bedrijfsarts en betrokken bij het Franciscus Gasthuis in Vlietland via het MDO werkgerelateerde longziekte. Hanna is AIOS en heeft een interessante casus gezien op de poli die ze met ons wil delen. Hanna, zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Jazeker. De patiënt die ik jullie wil presenteren kwam voor het eerst bij ons in beeld in het Franciscus Gasthuis in Vlietland in 2019. Toen een jonge man, 29 jaar, en een boswachter die in zijn voorgeschiedenis al een astma had. Hij kwam met ernstige dyspneuklachten bij ons op de spoed. Direct werd gedacht aan een exacerbatie van zijn astma. Hij werd behandeld toen met prednison vernevelen, de standaardbehandeling, en uiteindelijk op foster ingesteld en na een korte opname weer naar huis gestuurd. Polyklinisch was het wel taak om een verdere analyse te doen.
Hanna, hoe lang na de diagnose astma kwam deze patiënt bij jou terecht?
Ja, deze man die had eigenlijk al vanaf zijn jeugd klachten, 6 jaar oud. En eigenlijk altijd goed onder controle geweest bij de huisarts. Tot dat moment toen hij 29 jaar was. En op zijn werk dus deze klachten had gekregen.
En dacht je ook meteen aan een relatie tussen het werk en de klachten bij hem?
Of? Nou, op de spoedeisende hulp werd daar nog niet direct aan gedacht. De acute situatie werd natuurlijk opgelost. Toen die polyklinisch bij ons terugkwam, kwam die via de longconsulenten. En zeker bij ons zijn de longconsulenten erop getraind om ook naar beroep te vragen. En kwam die direct bij ons op de beroepsgerelateerde longziekte poly.
En kan je wat meer vertellen over die poly, wat dat inhoudt? Want dat heeft denk ik niet elk ziekenhuis, zo'n poly.
Nee, dat is een nieuwe poly bij ons. Die vindt 1 keer in de week plaats, een ochtend. En daar zien we alle patiënten die dus mogelijk een werkenfactor speelt. Eigenlijk hoeven ze maar de 1 vraag van de signaleringsvraag die de Longalliantie Nederlands heeft opgesteld met ja te beantwoorden. En dan moet je denken aan een vraag van wat voor werk doet u? Komt u in aanraking met stoffen, gassen, chemicaliën? Denk je zelf dat er een relatie is? En wordt het beter in de vakanties en weekenden? Als 1 van die vragen met ja wordt beantwoord, komen ze bij ons op de poli terecht. Dat kan bijvoorbeeld via een andere longarts zijn, omdat het vaak geen tijd is op de reguliere poli om hier aandacht aan te besteden. Het kan ook via de longconsulenten zijn, ook via de bedrijfsartsen, huisartsen uiteraard. En ja, we zien ook verwijzingen vanuit het hele land naar ons.
Dus ook vanuit een andere ziekenhuis kunnen de longartsen de patiënten naar jullie doorverwijzen?
Ja, zeker mogelijk. En dat gebeurt ook. En zeker omdat wij zo'n poli hebben waar wat extra tijd voor dit onderdeel is, wordt er naar verwezen omdat we het beter kunnen uitzoeken.
En zijn dat patiënten die al astma als diagnose hebben? Of kunnen het ook patiënten zijn die werkgerelateerde klachten hebben en die dan naar jullie worden doorverwezen? Of verder analyse?
Ja, beide kan. We zien ook patiënten die al een astma hebben en dat het door het werk extra dat ze extra klachten krijgen. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan bijvoorbeeld iemand die last heeft van een huisstofmijt en als schooljuf werkt in een stoffengebouw. Of iemand die bijvoorbeeld in koelcellen werkt, dat die de temperatuursverschillen een probleem zijn. En zeker als iemand een late onset, dus op latere leeftijd ontstaan astma heeft, dan is het zeker belangrijk om te denken aan dat beroep echt de oorzaak is, dat er een beroepsastma is. Dus dat kan zeker ook.
En laten we even teruggaan naar de casus, hè? Want dus die patiënt kwam bij jou op het spreekuur terecht. Hoe ging het toen verder?
Wat wij altijd eerst doen is, net zoals op de reguliere longziektepoli, is de diagnose stellen. Vaak is dat nog niet helemaal rond. Dan komen ze van de huisarts vandaan en wordt er gesproken van astma. Uiteraard doen wij via de richtlijnen de astmadiagnostiek. Ook zo hebben we dat bij hem gedaan. En daar kwam uit bij de bronchiale provocatietest dat hij een astma heeft. Ook hebben we hem getypeerd, zoals we dat ook standaard doen. Had een hoog IgE en was gesensibiliseerd voor de boompollen, graspollen en dieren.
Ja, dit zijn natuurlijk wel een aantal sensibilisaties. En hoe maak je de onderscheid dat het echt dan het werkomgeving is, wat dan voor deze patiënten verantwoordelijk is voor de klachten?
Ja, we werken dus via het zorgpad van de Longalliantie Nederland. Waarbij we dus nadat we de reguliere diagnostiek hebben gedaan, de relatie proberen aan te tonen tussen het astma en het werk. Dat kan op verschillende manieren. Je kan bijvoorbeeld een uitgebreide arbeidsanamnese doen. Dus dat is stap 1. En vervolgens kun je ook bijvoorbeeld FVVE-metingen doen op de werkplaats. En als mensen op vakantie zijn en als je dan een patroon ziet waarbij dus de FVVE lager is op het werk, heb je ook aanwijzing om te denken dat werk een factor is. En verder kan misschien Jaap Maas dat verder uitleggen hoe dat dan ook op de werkplek zelf gaat.
Ja, Jaap, vertel eens, hoe werkt dat, zo'n werkplekonderzoek?
Dat heeft eigenlijk al een vaste volgorde. Je gaat naar zo'n werkplek toe. Dat de verwijzer kan zijn een verzekeringsmaatschappij, het kan een bedrijfsarts zijn, het kan ook via de kliniek gaan. Het eerste wat je doet is proberen met de medewerker goed de hulpvraag helder te krijgen. Dat daar geen lucht tussen zit, dat is heel belangrijk. Dan vervolgens doe ik dan een medische anamnese, soms ook nog wat lichamelijk onderzoek. Ik ga altijd samen met een arbeidshygiënist. Dat is belangrijk te vermelden. We doen het altijd samen, omdat een arbeidshygiënist die kijkt op een andere manier. Die kijkt naar details die ik als arts nooit zou zien. En die probeert dingen te kwantificeren.
Vanuit de technische hoek.
Vanuit de technische hoek, meer vanuit de blootstelling. En ze hebben natuurlijk veel meer kennis van stoffen. Dat heb ik niet. Je hebt natuurlijk je werkt vaak met bepaalde substanties die weer uit andere stoffen bestaan en waar weer bepaalde componenten in zitten. Ik heb die kennis niet. En een arbeidshygiënist heeft dat wel. Dus je kan zeggen, oké, daar zit een irritatieve component in, of er zit een allergische component in. En hij kan dat ook veel meer kwantificeren. Dus het is echt een toegevoegde waarde om daar samen naartoe te gaan. Nou goed, ik doe dan de anamnese. Ik probeer eventueel aanvullend lichamelijk onderzoek te doen. En ik probeer met name die tijd als heel helder te krijgen van wat is dat medische pad, dat medische beloop in relatie tot die blootstelling. Dat moet natuurlijk wel congruent zijn. Nou, vervolgens haakt meestal de arbeidshygiënist daarop in. Nou ja, goed, en dan gaan we meestal wandelen. En dan gaan we kijken en dan gaan we, wat doe je nou precies? En hoe draag je een persoonlijke beschermingsmiddelen? En hoe draag je die? En hoe vaak ververs je die? En man, dat is ook een soort hele praktische dingen. En goed, aan het eind van de dag komen we weer bij elkaar en dan gaan we dit bespreken en dan maken we een rapport.
En wat hebben jullie bij deze patiënt gemeten?
Bij deze patiënt hebben we geen werkplekonderzoek gedaan, maar in algemene zin. Dat is de vaste opbouw van een werkplekonderzoek. Bij deze casus, weer teruggrijpend op deze casus. We zijn hier die vier screeningsvragen zijn gesteld. De eerste vraag was, is er een relatie tussen de klachten en het werk? Nou, dat was evident. Er was een duidelijke relatie tussen de blootstelling en de klachten. En de tweede vraag was namen deze klachten ook toe tijdens de werkzaamheden zelf? Nou goed, dus twee van die vier vragen die waren positief beantwoord. Dus dat is wel heel erg suggestief dat het werk gerelateerd is. Vervolgens zijn ik en de arbeidshygiënist dan, op basis van het dossier, zijn we dus met elkaar in gesprek gegaan om te kijken van, hoe kunnen we die blootstelling objectiveren? Naast omgevingsblootstelling zoals de pollen en waar die ook allergisch voor is en allerlei omgevingsfactoren, was een van de taken die deze meneer deed, was zagen van hout. Wat zit er in hout? In hout zitten endotoxines, er zitten mycotoxines. Hij deed dat met een kettingzaag, dus hij wordt blootgesteld aan diesel, aan verbrandingsgassen.
Vele factoren die het astma kunnen verergeren.
Normaliter zou je willen dat mensen natuurlijk persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, een mond-neusmasker. Maar goed, in de praktijk weten we natuurlijk dat dat er niet zo is. En dan kan ik me ook voorstellen dat in een bosomgeving ook nou niet direct iets is waar je aan denkt. Dus deze meneer die had in onze perceptie een hele relevante blootstelling, wat heel goed past ook in de tijd en ook in de plaats.
En welke criteria heb je nou eigenlijk precies nodig om de diagnose beroepsastma te stellen? Want dat is me nog niet helemaal duidelijk. Hè? Is er een werkplekonderzoek, Hanna, ik kijk naar jou.
Ja.
Is dat nou per se nodig? Of kan je ook op basis van andere criteria zo'n diagnose stellen?
Nou, als je het eigenlijk heel erg goed wil doen, dan heb je in ieder geval eerst het astma. Dan toon je de relatie aan met zowel bijvoorbeeld een handspirometer en een sensibilisatie voor het bepaalde allergeen waar iemand aan bloot wordt gesteld. Waarbij ook de relatie qua tijd passend is en ook de klacht passend. Dat is ideaal. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat je niet voor alle allergenen sensibilisatie kan aantonen. Dus dan moet je doen met wat je hebt. En als het verhaal dan heel suggestief is en je hebt ook die handspirometer met een duidelijk patroon, kun je ook spreken dat er sprake is van ofwel werkverergerend of oorzaakwerk.
Okay. En dan is zo'n werkplekonderzoek is eigenlijk een extra ondersteuning voor als je niet die sensibilisatie misschien kan aantonen.
Of... Ja, en je bent natuurlijk op zoek naar welke allergenen een rol spelen. Wij kunnen dat uit de anamnese vragen, maar de patiënt weet ook niet alles. En zeker als de arbeidshygiënist samen met de bedrijfsarts kijkt op een plek, kom je ook stoffen tegen waar je misschien helemaal niet aan hebt gedacht. En dan denken wij aan een allergisch beroepsastma, maar dan denken zij, nee, mogelijk is het meer een irritatief. Zoals bijvoorbeeld bij deze jongen, die benzinelucht van die apparatuur die gebruikt, dat de oorzaak is. Kan natuurlijk ook. Dus ik denk dat het zeker goed en aanvullend is om ook een werkplekonderzoek te doen. Dit is natuurlijk wel net buiten het ziekenhuis en dat kunnen wij zelf niet. Vandaar dat die samenwerking ook zo belangrijk is.
Ja, en Jaap, in hoeverre kijken jullie ook naar de woonomgeving? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Het kan natuurlijk aan het werk omstandigheden liggen, maar het kan ook aan de woning liggen. Kijken jullie ook daarnaar?
Nou, het is wel onderdeel van de anamnese. Dus we vragen dat wel uit. En als iemand in een vochtige woning of die heeft huisdieren, dan is er natuurlijk een factor die in ieder geval geadresseerd wordt. Maar ik denk dat dat meer dan weer toch weer bij de longarts, bij de behandelaar ligt dan bij ons. Ten aanzien van werkplekken is het natuurlijk ook nog wel belangrijk te vermelden dat als iemand zeg maar gewoon in loondienst is, en dan is daar een bedrijfsarts in beeld. En wil je een werkplekonderzoek organiseren, dan ben je altijd wel afhankelijk van die bedrijfsarts en van ook die werkgever. Het is niet zo dat wij altijd, en we kunnen het adviseren in het MBO.
Hebben jullie toestemmingen nodig van de werkgever om daar langs te komen?
Ja, dus meestal is dan de procedure dat er dan contact wordt opgenomen met de bedrijfsarts, want dat is natuurlijk toch de linking pin. En die bespreekt dat dan weer met de medewerker en ook met de werkgever. Want we moeten natuurlijk wel toegang krijgen tot de werkplek.
En gebeurt er wel eens dat jullie geen toegang krijgen? Of dat het niet mogelijk is om op de werkvloer te gaan?
Dat kan ik niet zo zeggen. In algemene zin, daar heb ik nog te weinig ervaring mee. Kijk, over het algemene... Daar heb jij meer zicht op, denk ik. Want jij hebt dan contact met die bedrijfsartsen, hoe die communicatie verloopt.
Nou, ze zijn vaak heel blij dat je belt, dat ze je te pakken krijgen. Ze zijn ook heel vaak blij met de medische informatie. En ik heb eigenlijk niemand die niet mee wilde werken. Dus dat is eigenlijk heel mooi, dat het meestal gewoon kan.
Ja, dat is goed om te horen.
Ja, en als ik nog even mag inhaken op dat thuisbezoek. Bij deze meneer hebben we ook een thuisbezoek gedaan. Dat doen we wel vanuit de longziekte. En daar is inderdaad naar gekeken van, is er schimmel in huis? En deze meneer had ook heel veel dieren in huis waarvoor hij gesensibiliseerd is. Dus hij heeft ook een advies gekregen vanuit de longziekte, waarbij dus ook thuis gekeken is.
Dus dat is eigenlijk heel complex om eigenlijk bij zo'n patiënt een beroepsastma aan te tonen.
Zeker complex.
Ja, oké. En hoe is hij toen verder behandeld, deze patiënt?
Nou, in eerste instantie is hij gewoon op inhalatiemedicatie gezet. Maar al gauw bleek dat hij maar hele hoge exacerbatiefrequentie hield. Zo 3-4 keer per jaar. En ook een hoge ACQ, dus de astma questioner die hoog bleef. Dus toen hebben we bedacht om hem op omalizumab te zetten.
Zo, dat is nogal een stap qua behandeling.
Ja, en zeker in de werkgerelateerde longziekte is dat niet de eerste keus. Want het liefst heb je natuurlijk datgene waar aan de patiënt bloot wordt gesteld, dat je dat weghaalt. Maar goed, mensen zijn heel specifiek opgeleid. Ook zo'n boswachter is boswachter. En hij is nu wel bezig met een nieuwe opleiding, maar dat kost jaren. Dus hij zal nog de aankomende jaren door moeten gaan. En die omalizumab was daarom onze keus. Dus ja, en hij heeft er wel echt baat bij.
Ja,
maar het is second best.
En dan merk je echt dat de klachten een stuk minder zijn nu op dit moment. En dat hij weer zijn werk ook echt kan uitoefenen.
Ja, hij oefent zijn werk uit. In eerste instantie had hij 1 keer in de 4 weken deze behandeling. Dat is wel na 1 keer per 3 weken gegaan. Maar nu gaat het goed met hem.
Ja, dat is goed om te horen. En ik had nog over Jaap. Kan je wat vertellen hoe, als jullie een advies hebben uitgebracht aan een werkgever, hoe jullie dat overbrengen? En hoe de werkgever dan daarmee omgaat? Is dat een verslag wat zij krijgen? Of bellen jullie de werkgever of de bedrijfsarts op?
Het gaat in principe altijd via de bedrijfsarts. Dus iemand is... gesteld dat iemand arbeidsongeschikt is. Hè? Dus als iemand arbeidsongeschikt is en die is een loondienst, heeft hij een bedrijfsarts. En dan is eigenlijk altijd alle communicatie verloopt in principe via de bedrijfsarts naar de werkgever. En dan is dat gewoon onderdeel van het, zeg maar, het medisch dossier, de medische advisering. Of de medische bedrijfsgeneeskundige advisering naar de werkgever. Dat is de lijn.
Ja, dat doen we dan met een brief, hè? En dan bellen we ook het advies na. Dus uitgebreide communicatie. Hm.
Dat snijdt natuurlijk wel ook een punt aan dat niet iedereen in loondienst is. Dus er is ook een groep, hè, die ZZP'ers, die hebben geen bedrijfsarts. En dat ligt dan lastiger, want dan moet je hun natuurlijk direct aanspreken. Of ze werken in een ander bedrijf, ze laten zich inhuren. Ja, dan ligt dat gecompliceerder. Daar hebben we op dit moment nog niet een directe oplossing voor.
En heeft een boswachter wel een bedrijfsarts? Of is dat een ZZP'er? Dat weet ik eigenlijk niet.
Dat is een goede vraag, Kurt-Jan.
Ja, dat lijkt me inderdaad toch wel een eenling daar zo in het woud. Maar misschien is dat niet zo.
Oh, nee. Ja, ik begreep dat hij eigenlijk... Volgens mij had hij wel een bedrijfsarts.
Ah, ja. Je hebt je bosbeheer. Je hebt natuurlijk hele grote...
Hij werkt bij Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer. Ja. Dus dat zijn grote organisaties. Ja. En die hebben heel goed arbo-zorgsysteem over het algemeen.
Ja. Ja. En zij denken vaak ook mee, hè, met het advies. Zeker als ze niet uit het werk kunnen, dan kunnen ze toch kijken of ze bijvoorbeeld andere werkzaamheden binnen dezelfde baan kunnen doen. Of juist dan toch meer op kantoor dan toch in het bos. Dus overal wordt wel meegedacht. En daar heb je ook die mensen voor nodig, ook die leidinggevende. Want die moet uiteindelijk het oplossen.
Ja. En er is ook recent een zorgpad ontwikkeld, hè? Op het gebied van beroepslongziekte. Daar ben je ook bij betrokken geweest,
Hanna. Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat is een zorgpad voor werkgerelateerde longziekte. Dat bestaat uit 5 stappen. Het eerste is dus het signaleren. Dus dat zijn die 4 vragen die gesteld moeten worden. Eigenlijk zou elke longarts of longverpleegkundige dat die 4 vragen moeten stellen. Want dat is stap 1. Vervolgens doen we de arbeidsanamnese. Die is heel uitgebreid, heel diepgaand. We kijken ook naar de arbeidshistorie, want dat is ook belangrijk. Niet alleen de baan waar ze nu in zitten, maar ook wat ze voor werk hebben gedaan. En vervolgens stellen we de diagnose. Dan krijgen ze een advies. En dat advies komt dan voort uit dat MDO, waar dus de arbeidshygiënist, bedrijfsarts, longartsen, longfunctieanalyst, longverpleegkundige, heel team in
dus
zit.
Dus MDO is heel belangrijk eigenlijk ook in de behandeling van deze patiënt.
Ja, want in dat MDO ga je ook een personalized advies geven. Dus niet, we zouden natuurlijk tegen iedereen kunnen zeggen, niet blootstellen. Als dat kan, zou het allerbeste zijn voor de longen. Maar je moet ook meenemen, hoe lang moet iemand nog? Hoe specifiek is hij opgeleid? Dus al dat soort dingen zijn ook belangrijk. En dat is het beste om in MDO te doen. En niet onbelangrijk is de follow-up. Want je wil ook uiteindelijk dat er iets mee gedaan wordt. Mochten er de klachten toch nog bestaan of problemen zijn, dan kan je het zorgpad opnieuw doorlopen. Dus dit is een heel handige tool om te gebruiken, ook voor alle longartsen, als je met deze problematiek bezig bent.
En Jaap, hoe kijk jij tegen dit zorgpad aan? Wat is jouw idee daarvan? Als bedrijfsarts?
Nou, ik ben er heel blij mee. Nee. Je merkt toch vaak dat er in de eerste bedrijfsgeneeskundige lijn eigenlijk heel weinig expertise is. Die mensen blijven onder de radar en die vallen uit. En dat is eigenlijk wat je wil voorkomen. We zien heel veel mensen dus die nog werken. En ik vind dat we ons met elkaar ook de maatschappelijke plicht hebben om te voorkomen dat mensen uitvallen en dat mensen in hun werk blijven. En zo'n MDO is dan heel belangrijk, voor. Mensen hebben vanuit de Arbo-wet hebben ze gewoon recht op veilig en gezond werken. Dus het eerste onderwerp, wat ter tafel moet komen, van hoe kunnen we die werk, plek veiliger maken. In de primaire zin, dat mensen niet ziek worden. Maar als mensen al klachten hebben, hoe kunnen we dan voorkomen dat die mensen niet uitvallen en hun eigen werk kunnen doen? Want als je uitvalt voor je eigen werk, dat heeft nogal wat consequenties voor je inkomen. Dus, en soms is het met wat simpele interventies, is het al mogelijk om die mensen op de werkplek te houden. En zodat ze toch nog, zeg maar, gewoon hun carrière, zeg maar, hun loon kunnen verdienen op een prettige en op een gezonde wijze. En dat vinden we heel belangrijk. Bij deze jongen is, nou goed, die is gelukkig nog jong. He, die heeft wel duidelijk evidente klachten. Die heeft gelukkig nu de kans om zich te heroriënteren en om te scholen. En toch, zeg maar, hopelijk weer een nieuwe carrièrepad te vinden. Dus ik vind het heel belangrijk. En vervolgens heb je natuurlijk ook nog een categorie van mensen die echt niet meer terug kunnen naar hun werk. Die zoveel longschade hebben. Ja, en dan, denk ik, kan zo'n MDO dat, zeg maar, onderbouwen en objectiveren, zodat die mensen ook een goede kans hebben om zeg maar, een goede uitkering te krijgen. Dat is ook belangrijk. Dus het zit op verschillende niveaus, denk ik, dat die samenwerking, die verbinding echt heel belangrijk is.
Ja. En Hanna, heb jij wel eens een jonge patiënt gezien die nog een opleiding moest doen, waar je tegen hebt gezegd van, ik zou deze beroepen maar niet overwegen, omdat je dus kans loopt dat je astma verergert.
Ja, zeker. Die zie je ook. Dat zijn echt de jonge mensen die dan bijvoorbeeld net 18 zijn bij ons op de poli komen. Bijvoorbeeld de kappers, de nagelstylistes.
Oh ja.
Dat zijn echt dames die wel vol passie hun werk doen, maar met een astma niet heel erg handig is. En dan geven ze direct advies van dat ze over hun toekomst moeten nadenken. We zijn ook bezig met de transitiepoli. Daar willen we ook graag dat het aan orde komt, omdat je op 18-jarige leeftijd heb je waarschijnlijk je opleiding al afgerond. Het zou nog mooier zijn dat je kan adviseren als ze nog op school zitten.
Ja, wat goed dat jullie daar al over nadenken in het vroegere stadium. Ja.
En hoeveel van dat soort beroepspolies zijn er eigenlijk in Nederland?
Nou, je hebt natuurlijk
waar mensen terecht kunnen met dit soort
Nederlands kenniscentrum in Utrecht, bij Jos Rooiakkers. Dus ongeveer 4 centra. Ik denk dat dat op termijn te weinig is. En daarom zijn wij ook begonnen met ons nieuwe kenniscentrum Werk en Longen 010 in Rotterdam. Dat is een samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum, met Leon van der Toorn en Jelle Miedema. En samen met ons het obstructieve expertisecentrum uit het Franciscus. En wij doen dan de obstructieve longziekte en zij doen de ILD. En dan allemaal in kader van werk. En ik denk dat het belangrijk is dus dat er ook nieuwe kenniscentra komen zoals bij ons.
Zijn er verder nog andere ontwikkelingen op dit vlak?
Ja, in Groningen is er ook interesse, begreep ik, om een nieuw kenniscentrum op te gaan richten. Dus die zijn daar ook bezig. En dan heb je een mooie spreiding over het land. Want zeker nu met de nieuwe tegemoetkomingsregeling, die is ingesteld door het Lexus, het Landelijke Expertisecentrum Stofgerelateerde Beroepsziekten. Waarbij de mensen dus recht hebben op vergoeding. Dus zoals we dat kennen bijvoorbeeld van mesotheliom.
Ja, asbestkanker. Ja.
Precies, is nu bij allergisch astma komt ook in aanmerking voor die vergoeding. Dus de aandacht wordt steeds groter, wat ook terecht is, denk ik. Maar dan moeten wij daar wel in kunnen voorzien.
En dat Lexus, dat is ook een expertisecentrum, zeg je dan? Of is dat dan toch weer anders dan de kenniscentra waar je het net weer over
ja,
had?
Ja, Lexus is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen 5 instituten. Dat is het IRAS in Utrecht, het NCAL in Utrecht en dan het PMA in Amsterdam en het NCVB. En wat zij doen, zij verzamelen en ontwikkelen kennis over de preventie van stofgerelateerde beroepsziekten en delen dat ook met arbo-professionals. En dit Lexus speelt met name een rol dus ook bij die tegemoetkomingsregeling, omdat zij die panels aanstellen. Die panels bestaan uit een longarts, een bedrijfsarts en een arbeidshygiënist. En zij bepalen, als ze dan het dossier van een patiënt krijgen, of ze in aanmerking komen voor die vergoeding. Dus dat is een onafhankelijk panel waar ook longartsen zich voor kunnen aanmelden.
En hoe ging het dan verder echt met die patiënt die je behandeld had met die
organisme?
Je vertelde dat het goed ging, maar is die nu toch nog steeds aan het werk? Of is die weer in een nieuwe baan begonnen? En wat voor baan is dat dan precies?
Wat hij doet, hij is nog steeds boswachter. Mm-hmm. En met de behandeling gaat dat goed. De exacerbatiefrequentie is echt naar beneden gegaan. Het plan van hem is wel op een opleiding te volgen waarbij hij meer op het kantoor kan werken. Dat kost hem ongeveer 2 jaar. Dus dat is, tot die tijd zal hij nog in het bos werken.
En Jaap, hoe kijk jij aan tegen zijn toekomst?
Wat ik al eerder heb gezegd, hij is gelukkig nog relatief jong. Hè, dus hij kan nog omscholen. Hij kan nog zeg maar een andere, moet ik zeggen, ander beroep kiezen. En ik denk dat er ook nog wel voldoende mogelijkheden zijn, zeg maar, om in zeg maar in de bosbouw te werken, maar dan vanuit een kantoorsituatie. Ja, en, en ter overbrugging, ja, denk ik dat hij zou die misschien goed advies kunnen krijgen op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld, stel dat hij aan het zagen is en dat in bepaalde omgevingen waar er heel veel, of bepaalde werkzaamheden waar er heel veel stof wordt gegenereerd, dat hij dan persoonlijke beschermingsmiddelen kan gaan gebruiken. Maar goed, voor de lange termijn is dat geen oplossing. Ik bedoel, zijn sensibilisatie is zo breed dat ik denk dat je dat niet, dat je dat niet goed kan controleren in een boszetting. Dus ik denk op de lange termijn is het goed dat hij iets anders gaat zoeken.
Goed, ik denk dat we hiermee zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. De belangrijkste punten waren wat mij betreft dat we moeten denken aan werk als mogelijke factor bij plotseling verergering van astma. Ik denk dat het belangrijk is om de relatie tussen werk en ziekte te objectiveren met behulp van vragenlijsten, allergietesten, longfunctiemetingen en inderdaad zo'n werkplekonderzoek als wat jij net beschreven hebt, Jaap. En ook een belangrijk aspect wat ik meeneem is dat patiënten besproken moeten worden in een MDO, waarbij ook een bedrijfsarts en arbeidshygiënist zijn aangesloten, omdat ik begrepen dat dat behoorlijke meerwaarde kan hebben. Ik dank Hanna Kuiper van der Valk en Jaap Maas hartelijk voor hun bijdrage aan deze aflevering. Verder dank aan de Stichting Rolex voor het mogelijk maken van deze aflevering. En tenslotte dank voor het luisteren naar deze Long Talk. De volgende aflevering zullen we het hebben over T2 lage astma. We hopen dan dat u ook weer zal inloggen op onze podcast. Dit waren Gert-Jan Brouwenstaal
en Florence Travi. Tot de volgende keer.